wil met jullie vanmorgen een bijzonder thema eigenlijk bespreken. We hebben zo'n jaartekst en die zegt daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En in dat kader van het jaarthema ben ik begonnen met te spreken ook over de eigenschappen van God. En het jaarthema is alles is nieuw geworden. En vanmorgen wil ik aan de hand van die eigenschappen van God, waar ik vorige week over gesproken heb, over de liefde van God, wil ik met jullie nadenken vanmorgen over de praktische uitwerkingen. Ik ga nu, het fundament heb ik gelegd over die eigenschappen van God, dat God trouw is en soeverein is, dat God liefde is, dat Hij almachtig is, dat Hij genadevol is en barmachtig is. Er zijn zoveel bijzondere eigenschappen van God. Maar ik zal nu de komende tijd over praktische onderwerpen gaan spreken, met dat als fundament. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken, hoe overwinnen we bezorgdheid? En ik wil daar twee teksten voor lezen. Eerst is dat 1 Johannes 4, vers 7 tot 9. Daar staat, geliefde, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons lief gehad en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. En de volgende tekst, Jesaja 49, ook vorige week over gesproken. Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot, zelfs al zouden die het vergeten, ik zal u niet vergeten. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Vader, we hebben deze bijzondere mooie liederen zo gezongen en we willen u zo danken dat u ons zo tegemoet komt. En we willen u vanmorgen echt zo bidden dat u ons echt tegemoet treedt, ook als we het hebben over bezorgdheid, over zorgen, dat we ons zorgen maken. En ik wil u bidden dat u echt duidelijk wilt spreken, dat we dit echt mogen overwinnen. Dat we echt ook de handvaten krijgen om het te overwinnen. En Heer, wilt u zo met ons zijn. Amen. Ik heb zo enkele maanden, zoals ik al zei, zo spreek ik al over de eigenschappen van God. En ik heb vorige week heb ik verteld over dat God is liefde. En in de liefde is geen vrees. Dat de liefde echt vrees uitdrijft. Dat is uit 1 Johannes 4. Dat we niet bang hoeven te zijn. Niet bang hoeven te zijn voor God, maar ook niet bang hoeven te zijn voor het leven. Ik heb verteld, kort, dat als ik denk over de liefde van God, dat ik dan zie ik een oceaan, een enorme oceaan. En als ik dan een vinger daarin, in die oceaan doop, en ik een druppel eigenlijk drink van die liefde, alleen een klein druppeltje, terwijl ik weet dat het een enorme oceaan is, dat deze ene druppel me totaal verzadigt. En dat God eigenlijk spreekt in de Bijbel over drie prachtige beelden over zijn liefde. Het eerste is eigenlijk dat hij zich laat zien als een minnaar. Dat laat het boek Hosea bijvoorbeeld zien en ook het boek Hooglied. Dat hij een minnaar is. Een minnaar die zijn geliefde echt opzoekt. En aan de ene kant mag je dat natuurlijk op Israël betrekken en ook op de gemeente. Maar ik vind het altijd zo bijzonder als ik dat boek Hooglied neem of Hosea neem, dat ik het op mezelf betrek. Dat God mij zo lief heeft. Dat God me zo intens lief heeft. En dan zijn er andere beelden die zijn van een vader die zijn kinderen lief heeft. En dan uit Jesaja 49, daar staat dan, zoals we gelezen hebben, dat God ons als een moeder eigenlijk lief heeft. Als een moeder die zuigeling, iemand uit de moederschoot, zegt God van, zou een moeder, een kind wat uit de moederschoot geboren is, een kind wat de moeder nog aan de borst heeft en als een zuigeling echt vertroetelt, zou een moeder dat vergeten? Zou een moeder zijn kind vergeten? Eigenlijk kun je zeggen, nee, eigenlijk is dat niet mogelijk. Maar God zegt, als dat mogelijk zou zijn, ik zou je niet vergeten. Want ik heb je in mijn handpalmen gegraveerd. Toen moest ik ook vorige week zo denken aan dat we gegraveerd zijn in de handpalmen van Jezus Christus. Ik vind het altijd een wonder als hij zich dan openbaart en dan die stigma's laat zien een volmaakt lichaam uit de dood opgestaan. En het is voor mij een mysterie, steeds weer opnieuw, dat een volmaakt lichaam tekenen draagt van het lijden. Het is een volmaakt lichaam wat tekenen draagt van het lijden. Volmaakte tekenen, volmaakte liefde. En zoals in 1 Johannes 4, vers 18, dan staat er, is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft vrees uit. Wil ik met jullie nadenken over een hele specifieke angst, die elk mens eigenlijk kent. En dat is bezorgdheid. Bezorgd zijn. Als je op Google, dat is een zoekprogramma voor degenen die niet op internet gaan, maar dat is een zoekprogramma waar je dus eigenlijk een naam kunt inzoeken. En als je daar op Google intikt bezorgdheid en je laat het zeg maar zoeken op internet van wat er allemaal over bezorgdheid geschreven is, dan krijg je 855.000 verwijzingen of artikelen. 855.000 verwijzingen of artikelen over bezorgdheid. Ik las dat 10% van de mensen hier in Nederland kalmerende middelen slikt. 10%. En van een student die in Leuven studeert, in geneeskunde, daar had ik het ook eigenlijk over. Hoe zit dat nou met die kalmerende middelen? En dan zei hij, pap, luister, ik heb in de les op de universiteit in Leuven, hebben ze me verteld dat 50% van de mensen in bejaardentehuizen krijgen kalmerende middelen. 50%. En veel artsen, dus niet alle artsen, maar veel artsen weten geen raad eigenlijk met bezorgdheid, met zorgen, wat mensen bedrukt, ook gelinkt natuurlijk aan depressiviteit. En daardoor is er zoveel medicatie. En weet je, bezorgdheid, dat heeft niet alleen psychische problemen, maar mensen hebben hartkloppingen, hoofdpijn, spierpijn, slapeloosheid. En bezorgdheid kan je treffen op alle gebieden. Of het nu gaat op gezondheid, of het nu gaat over de financiën, over de toekomst, dat je zaak failliet gaat, dat je geen inkomsten hebt. Bezorgdheid, en soms komt het allemaal samen. Dat je en financiële zorg hebt, en het werk verliest, en een slechte gezondheid hebt. En dat is natuurlijk iets anders als zorg hebben om. Dus er is iets anders. Ik heb het echt over bezorgdheid en niet over verantwoordelijkheid die je draagt en de zorg die je moet dragen over je gezin. En zorg die je draagt, zeg maar, ook om gezond te blijven. En de zorg die je draagt om het werk te behouden. Dat is natuurlijk iets anders. Dat heeft te maken met je verantwoordelijkheden. Maar als het gaat over bezorgdheid, dan is dat, zeg maar, iets wat je lichamelijk eigenlijk ook kan uitputten. En het moeilijke is met bezorgdheid, dat is als je gaat toppen en piekeren, dan is dat eigenlijk iets heel moeilijks, omdat als je gaat toppen en piekeren, dan heb je het over de toekomst. En een van de dingen die ik heb geleerd met bezorgdheid, als ik me bezorgd maak, dat ligt altijd in de toekomst natuurlijk, dat loopt nooit goed af. In mijn gedachtenwereld. Ik heb nooit dat ik dus denk, ik maak me bezorgd en uiteindelijk merk ik dan, hey, dat is een happy end. Dat is altijd het slechtste scenario. En het moeilijke is eigenlijk dat de energie die God je vandaag geeft, om de dingen waar je vandaag zorg voor moet dragen, en de dingen waar je vandaag ook invloed op kunt uitoefenen, die verpulver je, die verspil je voor de dingen van morgen, volgende week, volgend jaar. Met het gevolg dat mensen die echt tobben en piekeren en enorm bezorgd zijn, ook tot niks in staat zijn overdag. Omdat de kracht en de energie die God hen geeft voor vandaag, die verbruiken ze voor morgen en overmorgen volgend jaar. En ik zie ook dat die bezorgdheid, dat heeft niet alleen lichamelijke uitwerkingen en geestelijke uitwerkingen. Bezorgdheid, laat de Bijbel eigenlijk zien, dat heeft ook direct een invloed op je geestelijke groei. Dat heeft direct invloed op wat God in je leven kan doen om je te vormen naar het beeld van Christus. In Matteüs bijvoorbeeld, daar wordt een gelijkenis verteld. Jezus vertelt daarover een gelijkenis over de zaaier. En op een gegeven moment, en die gelijkenis die vertelt hij om mensen te laten zien dat God gericht is om vrucht te dragen. Dat je 100-voudig, 60-voudig en 30-voudig vrucht draagt. Die vrucht is eigenlijk dat God wil laten, als God jou ziet, dan wil hij iets zien van zijn zoon. Dan wil hij iets zien van het karakter van zijn zoon. Dat is, en doordat het karakter van zijn zoon, kijk, vrucht dragen wordt vaak in verbinding gebracht met hoeveel mensen komen in je omgeving tot geloof. Maar ik zie gewoon dat het hoeveel mensen komen in je omgeving tot geloof, heeft alles ermee te maken of je het karakter van God weerspiegelt, of je het karakter van Jezus weerspiegelt. En die vrucht die daar besproken wordt, dat is hoeveel kan God vinden van zijn zoon in jouw leven. En in die gelijkenis, daar vertelt Jezus in Matteüs 13, vers 7, laat die tekst maar zien, Jonas, daar staat, en er valt een deel van Gods woord tussen de dorens. En dan legt Jezus dat eigenlijk ook uit. Een ander deel viel tussen de dorens en de dorens kwamen op en verstikte het. En Jezus laat zien, wat is dat? Dat is een van, zeg maar, een van die gedeeltes waar het zaad verkeerd valt. Eerst op een steenrots en hier valt het tussen de dorens. En Jezus, het mooie is in deze gelijkenis, die legt hij ook uit aan de discipelen. En in Matteüs 13, vers 22, daar staat dus dan dat Jezus zegt, En bij wie in de dorens gezaaid is, is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld, dat is dus die diepe bezorgdheid. Ik heb het echt opgezocht, of dat woord wat hier gebruikt wordt, of dat hetzelfde woord is als het gaat om bezorgdheid of zorg. En niet dat het gaat, aan de ene kant kan het natuurlijk ook betekenen, de zorg voor deze wereld, dat is dat je moet werken en dat je je gezin moet verzorgen. Maar hier gaat het echt om die bezorgdheid die een mens kan bedrukken, de zorgen van de wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en dat wordt onvruchtbaar. Je ziet eigenlijk dat zorg, dus die zorg die ons eigenlijk op ons hart, die op ons leven kan komen, die diepe bezorgdheid, dat piekeren en dat tobben, en ik weet echt waar ik het over heb, dan moet je maar eens met Rietje spreken, dat piekeren en dat tobben wat je dus in feite kunt hebben op je leven, dat maakt je in feite onvruchtbaar. Zo snel als ik aan het piekeren ben en aan het tobben ben en me dik zorgen maak, dan ben ik gewoon niet in staat om een preek voor te bereiden. Dan verstikt dat me gewoon. En ik heb ook echt gezocht, het is ook niet alleen een preek voor me, ik pas het toe wat ik preek natuurlijk, maar ook heb ik soms die preken zelf nodig om me weer tot de point te brengen. Miel, waar komt het op aan? Hoe komt het eigenlijk? Hoe ga je met bezorgdheid eigenlijk om? Hoe ziet de Bijbel dat? In Lucas 21, vers 34, daar spreekt Jezus erover dat we niet bezwaard moeten, dat je hart niet bezwaard moet zijn. Door roes, dronkenschap of door zorgen over de alledaagse dingen. Daar wordt hetzelfde woord weer gebruikt. Die zorgen die ons eigenlijk kunnen drukken. En hij legt, en daar wordt het in verbinding gebracht, zelfs roes, dronkenschap en zorgen voor de alledaagse dingen. Dat de dag van zijn wederkomst totaal onverwacht komt, zegt Jezus daar. Deze dag komt als een strik voor allen. Hij legt daar ook die verbinding met die zorg, dat je je bezorgd maakt, aan de andere kant met die in de doren zaaien, en hier dat je de zorgen maakt, en hij zet het in het rijtje van roes en dronkenschap en zorgen. En dan zie je in Lucas 21 dat iemand die zorgen heeft, die bezorgd is en piekert en topt, die is gewoon niet bezig met de wederkomst van Christus. Die is gewoon met de dingen van volgende week en over wat hem allemaal kan gebeuren, is die mee bezig. En dan zegt Jezus van, iemand die zich zo laat drukken door de zorgen van de wereld, dan komt de dag van de terugkomst van Jezus Christus aan zijn strik. Dus je ziet eigenlijk een directe link die de Bijbel legt. Het is heel erg goed om dat te beseffen. Er ligt een directe link tussen de geestelijke groei en het vruchtdragen en die bezorgdheid en die zorgen die een mens kan bedrukken. En dan zie je eigenlijk dat de Bijbel eigenlijk klare taal over bezorgdheid spreekt. En dat is dat bezorgdheid die moet overwonnen worden. En niet door kalmerende middelen. Bezorgdheid, weet je, die kalmerende middelen stond ook, ik lees je wel van alles en nog, wat lees ik dan als ik met zo'n preek bezig ben. En dan zie ik dat er ook echt staat, er kalmerende middelen schrijft ook, zeg maar, wordt er geschreven, die helpen. Maar ze nemen de oorzaak niet weg. En de Bijbel die zegt gewoon dat we de oorzaak moeten aanpakken, de wortel moet er aangepakt worden. En de moeilijke boodschap die ik voor jullie eigenlijk heb vanmorgen, dat is dat bezorgdheid zonde is. Is zonde. Dat geeft een heel ander licht eigenlijk hoe je daarmee moet omgaan. Maar ik wil jullie niet alleen laten zien dat het zonde is. Ik wil jullie vanmorgen laten zien hoe je daarmee omgaat en hoe je het kunt overwinnen. In Matthäus 6, ik heb wat langere stukken vanmorgen om te lezen, omdat het zo'n belangrijk onderwerp is. Maar Matthäus 6, dat lezen we samen, daar gaat het over die zorgen. Daar zegt Matthäus 6, vers 25 tot 34. Weet je, dat is uit de bergrede. Hè? De bergrede is de blauwdruk van het leven van een christen. Matthäus 5 begint daarmee, dat is de blauwdruk. Ik neem hier een stukje uit een preek van Jezus. Het is niet zomaar een gedeelte, nee, dat is een preek van Jezus Christus, een lange preek, die helemaal is opgeschreven en die bekend staat onder de bergrede. En ik neem daarvan een stukje van. En dan zegt hij tegen degene die daar op die berg zitten, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in de schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader immers weet, dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. In dit gedeelte roept Jezus 5 keer op om niet bezorgd te zijn. 5 keer wordt dat gezegd. En dat wordt eigenlijk 3 keer, ik geef jullie een overzicht, ik ga niet vers voor vers verhandelen, maar ik geef jullie een overzicht wat hij eigenlijk hier zegt. Hij formuleert het in Matthäus 6 op 3 manieren. Eigenlijk op 6 manieren kun je. 3 keer positief en 3 keer negatief. Het eerste is wat hij zegt, wees niet bezorgd, want de Vader houdt je leven in zijn hand. Dat zegt hij hier, kort samengevat. Wees niet bezorgd, want de Vader houdt je leven in zijn hand. Ik hoop ook echt dat met die preken over God, dat heeft ook echt een bedoeling. Hè? Als ik met jullie op reis ga in zo'n prekenserie, en ik ben me aan het voorbereiden, en ik ga dus in die prekenserie over de eigenschappen van God eigenlijk nadenken, dan wil ik eigenlijk ook iets bereiken dat ik echt hoop, eerstens in mijn eigen leven, maar in de tweede is doordat ik zo onder de indruk kom van de grootheid van God, dat het niet een losse frase is als ik tegen jullie zeg, wees niet bezorgd, want de Vader houdt je leven in zijn hand. Omdat je weet wie God is, Dat jullie hebben leren, gezien in die afgelopen maanden, dat God zo overweldigend is, dat ik me aan niemand anders zou willen toevertrouwen als alleen aan hem. En als ik dan over zijn almacht en soevereiniteit en zijn trouw en zijn goedheid en zijn genade en zijn rechtvaardigheid nadenk, en dan lees dat mijn leven meer is als eten en drinken en kleding, en dat ik als een kind bij de vader kan zijn, en dat ik meer ben als een bloem of een vogeltje, dat mijn waarde zo ver overstijgt als ik Hooglied lees en Hosea lees. Die liefde van God die me zo overweldigt. En dat ik dan echt zie van, ja Heer, u zult me nooit verlaten, ik ben gegraveerd in uw handen. Ik wil mijn leven echt aan u toevertrouwen. Ik ben in uw hand geborgen. Maar bezorgdheid maakt je blind. Het maakt je blind dat je leven niet toevertrouwt aan God. Ik heb gemerkt dat als ik over bezorgdheid nadenk, ook in mijn eigen leven, dan heeft dat echt te maken met dat ik blind ben voor dat God mijn leven in de hand heeft. Het allerergste is eigenlijk dat ik denk dat ik het zelf in de hand heb en ik word pas echt bezorgd als ik denk dat andere mensen mijn leven in de hand hebben. Of dat mijn omstandigheden het leven in de hand heeft. Dan word ik echt bezorgd. Maar het is ongeloof. Daarom zegt God dat ook. Weet je, ik hoop zo te leven dat als een vliegtuig neerstort, of dat ik een bericht krijg van kanker, of dat er werkeloosheid dreigt, of dat ik ziek word, of dat de zaak failliet wordt, dat ik tegen mezelf kan zeggen, Miel, luister, wees niet bezorgd. Want je leven is in de hand van God. Wat Jezus ook zegt is, wees niet bezorgd. Dat is het tweede, laat het tweede maar zien. Wees niet bezorgd, want de Vader weet wat je nodig hebt. Weet je, zoals liefde angst uitdrijft, zo sluit actief vertrouwen geloof in God bezorgdheid uit. Dus angst wordt uitgedreven dat je echt moet weten van, o God, u heeft me lief. Maar het echte actief vertrouwen op God, dat hij weet wat je nodig hebt, dat sluit ook echt die bezorgdheid uit. Bezorgdheid, dat is echt maar, soms dan denken we, of laat ik zo zeggen, God geeft niet alles wat je denkt nodig te hebben. Dat is wat anders, wat we denken nodig te hebben. Maar God geeft altijd wat je nodig hebt. Weet je, het kenmerk van de mensen die ik eigenlijk zo ontmoet, en als je het hebt, mensen die de Heere God niet kennen, en die ik dan iets over God vertel, maar als ik dan naar hun leven kijk, ook op, zeg maar, mensen die ik ontmoet, die trekken hun geluk of bouwen hun geluk op de omstandigheden. Nu is het niet zo dat christenen dat niet doen, maar dat is fout. Als je je geluk bouwt op de omstandigheden. Dat je kijkt naar de omstandigheden en je vertrouwt op je blijdschap en je geluk is afhankelijk van de omstandigheden. Natuurlijk is het zo dat de omstandigheden, die dragen natuurlijk bij, dat ontken ik ook niet. En die dragen ook bij aan blijdschap. Maar dat is wat anders als je daarop bouwt. Ik weet nog heel goed dat ik eens ooit een prachtige pen had gekocht. Ik was er hartstikke trots op. En toen was een van onze kleinkinderen, die had die pen gevonden. En die moest nog leren schrijven. En die had wat hard gedrukt. En diezelfde pen waar ik zo trots op was, dan was dat gouden kroontje was scheef. En toen maakte de pen me niet zo blij. En dan zie je wat met omstandigheden gebeurt. Dan ben je trots, dat zie je dan ook bij kinderen. Ze hebben dan een autootje, hè, en dan koop je wat goeds met een afstandsbediening. En opeens ramt die, zeg maar, ergens vanaf en is die kapot. En dan zijn de omstandigheden veranderd en je bent ontroostbaar. Dat wil niet zeggen dus dat de omstandigheden niet gelukkig mogen maken, maar wat God eigenlijk zegt is dat je er niet op moet vertrouwen. Dat je daar niet op moet bouwen. Het derde wat Jezus zegt, wees niet bezorgd. Dat is, want de Vader houdt de toekomst in de hand. Ik heb een gewoonte heb ik ervan gemaakt, elke keer als ik zeg maar een agenda koop voor een nieuw jaar. En dan sla je de eerste bladzijde op, daar heb ik twee teksten in staan. Schrijf ik stevig, zo snel als ik een nieuwe agenda krijg of koop, dan schrijf ik die twee teksten direct op de eerste pagina. Die teksten die zijn in Psalm 31, vers 16, die zegt, mijn tijden zijn in uw hand, red mij. Mijn tijden zijn in uw hand. Dat moet me echt beseffen. Miel, luister, de tijden die er komen en je weet niet wat komt. En soms kijk ik echt in een... soms dan kan het me overvallen dat ik als een berg tegen een jaar opkijk. Dat ik allemaal weer weet wat moet gaan gebeuren. En dan roep ik me tot de orde. En dan zegt God, de tijden, mijn tijden zijn in mijn hand. Mijn tijden zijn in uw hand. En een andere tekst, de tweede tekst die ik dan opschrijf, is Jesaja 33, vers 6. Daar staat, hij zal zijn de vastheid van uw tijden. Dat God zal zijn de vastheid van mijn tijd. Een rijkdom aan heil. Wijsheid en kennis, de vrezen des Heren zal uw schat zijn. En als er moeilijkheden dreigen, dan pak ik de eerste bladzijde. En dan zeg ik, o God, de tijden zijn in uw hand en de vastheid van die tijden. De morgen ligt in uw hand. Ik heb op de morgen geen greep. Weet je, je kunt er zeker van zijn dat er moeilijkheden op je weg komen. Maar als je je daaraan geeft, dan word je aan vruchteloosheid over onderworpen. Want zoals ik al zei, die kracht die je voor vandaag gegeven wordt, als je die verspilt voor morgen, dan kun je dit en je dit verkwist dit, dan is dat een vermogen wat God je eigenlijk geeft voor vandaag te leven. En je verspilt het eigenlijk voor een waar je helemaal geen invloed op hebt. Je stopt eigenlijk de energie in die bezorgdheid en dat maakt je alleen maar hopeloos. Want bezorgdheid, zoals ik al zei, dat voorspelt een slechte afloop. En je krijgt dan zo vaak die zelfvervullende profetie. Dat je continu denkt, dit zal gaan gebeuren. En gegarandeerd, als je lang genoeg erover praat en nadenkt en met anderen erover spreekt, dan zal het je ook overkomen. Dus Jezus zegt, waarom zegt Jezus, wees niet bezorgd? Laat het nog maar eens zien, positief geformuleerd. Omdat de Vader je leven in zijn hand houdt. Omdat de Vader weet wat je nodig hebt. Omdat de Vader de toekomst in zijn hand houdt. Maar in datzelfde gedeelte van Matthäus 6 zie je ook dat, omdat bezorgdheid zonde is. Het tweede is, omdat bezorgdheid uiting van ongeloof is. En omdat bezorgdheid wijst op een verkeerde gerichtheid. Maar goed, hoe nu daarmee om te gaan? Het is ontzettend belangrijk dat je ziet wat voor invloed dat het op je leven heeft. En wat de bron is. Maar hoe? Ik heb het altijd moeilijk met preken die me allemaal vertellen wat... Maar hoe moet ik daar nu mee omgaan? En dat is een prachtig gedeelte. Dat zijn in Filippenzen 4. Als je dat leest, en dan wil ik even jullie praktisch echt toerusten. In Filippenzen 4, daar staat... Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles... door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat... Je ziet hier dat God drie sleutels geeft. Paulus die geeft drie sleutels over bezorgdheid. Die eerste sleutel, dat is gebed. Het tweede sleutel, dat is bewaken, je gedachtes bewaken. Ik geef dus de samenvatting van Filippenzen 4, wat we gelezen hebben. Het eerste is gebed. Het tweede is je gedachtes bewaken. En het derde is gehoorzaamheid. En zo snel als je bezorgd bent, zo snel als ik bezorgd ben, dan buig ik me neer om te gaan bidden. Dan wil ik eigenlijk God zoeken in gebed. Weet je, het is niet een ontkennen. Hè? Als er zorgen zijn, bijvoorbeeld als je een slecht bericht hebt over je gezondheid. Als er levensgevaar bedreigt door ziekte. Of als er een faillissement dreigt. Of als je werk bedreigd houdt. Dan ga je niet zeggen, ik maak me niet bezorgd, want het is niet zo. Dat is wat totaal anders. Het is wel zo. Maar de vraag is, waarin vlucht je dan? En het eerste waar ik dan echt... Je ziet dan ook vaak zo'n fatalisme, dat christenen het wegwuiven en het weglachen. Een totale verkeerde houding. Ik denk dat je daar echt verantwoordelijkheid voor draagt en dat je daar echt dat je ermee moet bezig zijn. Maar vlucht je nu in bezorgdheid of ga je echt zeggen van Heere God, ik vlucht echt in gebed. En ik wil u dank zeggen. Filippenzen zegt, ga dank zeggen. Bezorgdheid laat je zien wat je waarschijnlijk misschien ooit niet zou hebben. Dankzegging laat zien en richt je op wat je hebt. Wie God is. Het is toch zo schitterend als je dan de regel gewoon invoert. En ik moet me steeds weer, wat ik nu aan het preken ben, dat doe ik steeds zelf ook me aan herinneren. Miel, dan analyseer ik mezelf. Hoe is je gebed geweest? En dan betrap ik me soms erop dat ik van de 10 minuten die ik gebeden heb, 8 minuten God gevraagd heb en met mijn zorgen geklaagd heb en alles wat me eigenlijk zou kunnen overkomen, dat ik dat voor de troon heb gebracht en 2 minuten heb gedankt. Ik wil het echt omdraaien steeds. Dat ik God echt mijn noden zeg. Wat me bedrukt zeg. Waar ik over nadenk. Dat ik hem dat zeg. Maar dat ik 8 minuten bezig ben met hem te danken. Ik heb gewoon gemerkt in mijn gebeden dat als ik zeg maar de problemen, als ik die groot maak en groot uitschilder, hoe kleiner God wordt. Maar hoe groter God ik in mijn gebeden maak en ik me voor mijn gedachten echt ook me voorstel, o God, u bent alomtegenwoordig, u bent almachtig, u bent soeverein. En hoe groter God wordt, hoe kleiner die problemen eigenlijk worden. En dat je dus echt met dankzegging komt. Het tweede wat de Filippense brief zegt, dat is dat we als het over bezorgdheid gaat, dat je je gedachtes gaat behoeden. Dat je gedachtes gaat bewaren. Dat je de gedachtes niet zomaar de vrije loop laat. Een van de dingen die we leren in die cursus Vrijheid in Christus, dat is dat we de gedachtes gevangen nemen en onder de gehoorzaamheid van Christus brengen. Dat is een tekst uit 2 Korinthe 10 vers 5. Dat je je gedachtes niet zomaar moet laten ronddwalen, maar dat je gedachtes onder de wil gezet worden, onder de heerschappij. En wie doet dat? God, als je Filippenzen goed leest. Dat God het is die onze gedachtes gaat behoeden. En je bent zelf ook daarmede verantwoordelijk bij. En ik zie gewoon dat mijn gedachtenleven, als ik dat niet bewaar in moeilijke omstandigheden, als ik mijn gedachtenleven niet onder de heerschappij van Christus leg, dan gaat dat met mij op de loop. Dan gaat het met mij totaal op de loop. En daarom is het zo dat als de bezorgdheid dreigt, dat je ziet dat de zonde, je ziet wat Jezus zegt in Matthäus 6, en dan breng je die gedachtes die bezorgde breng je eerst eens in gebed met smeking en dankzegging. En dan neem je die gedachten, dat God onze gedachten gaat behoeden, en die leg je onder de heerschappij van Jezus Christus. En het is een wilsbesluit. Het is een wilsbesluit. Je kunt dat zelf beslissen. Ik weet niet hoe dat bij vrouwen is, maar bij mannen is het zo dat die maar aan één ding tegelijkertijd kunnen denken. Ik merk dat bij vrouwen dat anders werkt. Die kunnen aan 10 dingen tegelijkertijd denken. Maar het mooie is eigenlijk dat als God, als je aan de ene kant iets, je kunt je gedachten richten. Ik merk het zelf ook in mijn eigen leven. Dat ik mijn gedachten onder de heerschappij van God breng, dat ik mijn gedachten kan behoeden. Gebed en de gedachten behoeden. En dan die gehoorzaamheid, dat je die energie niet voor morgen gaat verspillen. Dat je God vandaag gehoorzaamt. En echt beseft ook dat elke dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. Er is zo'n troost in die tekst van 1 Petrus 5 vers 7. Dat God zegt, werp al uw bekommerissen op hem. Dat geeft eigenlijk ook al aan dat het niet zo makkelijk is. Het is echt werpen. Ik kan me nog heel goed herinneren een preek van Klaus Dieter. Hij heeft er al ook eens jaren geleden over gesproken. En toen had hij een balletje in de hand aan een elastiekje. En zo gaat dat eigenlijk met zorgen. Het werpen is met kracht werpen. Maar loslaten. En je ziet vaak dat wij het wel met kracht werpen, maar daar is een elastiekje aan dat balletje. En dan komt hij terug. Maar je moet het echt knippen. Om te beseffen, het is daadwerkelijk, Heere God, het eert u niet. Ik mis het doel. Ik wil gebed, mijn gedachten behoeden en u gehoorzamen. Ik moet denken aan een preek van, als afsluiting van, Corrie ten Boom. Die had ook een preek over zorgen. En dan hadden ze op het podium hadden ze een heel groot kruis. En zij had twee koffers vol. En ze kwam sjouwend op het podium. En toen had ze die preek, maakte ze die koffers open en die koffers waren stenen. En op die stenen stond, zeg maar, waar mensen zich bezorgd over konden maken, over financiën, over hun dingen. En dan pakte ze die koffer uit en dan liet ze dat zien, sprak erover en legde dat bij het kruis. Pakte die koffer uit en actief was ze echt bezig en legde dat bij het kruis. En toen was dat preek afgelopen. En toen gebeurde eigenlijk het volgende. Toen ging ze met de koffers naar het kruis, pakte de stenen weer in, want die had ze natuurlijk weer nodig voor de volgende preek, en sjouwde weer met die koffer van het podium af. Toen kwam iemand naar haar toe en die zei, ik werd zo diep bewogen door die prediking van u. En toen zei Corrie ten Boom, ja, wat dan? Het zei het laatste moment dat u de stenen weer in de koffers deed en dan vanaf het podium weer afschouwde. En weet u, dat is wat we met bezorgdheid doen. In onze gebeden krijgen we het klaar, omdat we onze gedachten niet behoeden, dat we niet gehoorzaam zijn. Om het wel uit te pakken, allemaal in bij het kruis te leggen, hè, dat krijg je ook, dat advies, leg het bij het kruis. He? Ik vraag me soms af, hoe moet ik het dan, wat betekent dat, leg het bij het kruis? Leg het bij het kruis betekent eigenlijk het in gebed brengen. En je gedachten behoeden. En gehoorzaam zijn. En de koffers niet meer inpakken. En dan weer bij het kruis wegschouwen. En ik spreek niet alleen tegen jullie, ik spreek ook echt tegen mezelf. En wat ik me geleerd heb, dat is het volgende. Dat zijn 5 stappen. Gewoon praktische stappen. Laat ze maar even zien, Jonas. Het allereerste, als er in mijn gedachten eigenlijk komt van bezorgdheid, dan zeg ik hardop stop. 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 Miel, stop. Ho. Ik moet dat echt hardop tegen mezelf zeggen. Anders gaat het op de loop. Stop ermee. Het andere wat ik dan doe is, ik roep Gods hulp. Ik merk gewoon dat ik hulp nodig heb. Als ik God niet vraag voor hulp, dan gaan mijn gedachten op de loop. En dan zeg ik, Heer, u ziet wat met me gebeurt, u weet dat het zonde is, ik wil het niet toelaten. Ik wil dat tegen ten bloedens toe tegen vechten. Ik zeg nu stop en ik heb uw hulp nodig. Ik heb uw hulp nodig. En dan breng ik Filippenzen in werking. Dan zeg ik, ik dank u Heer dat u nabij bent. Dat u het doel bent van mijn leven. Ik dank u dat u regeert. Dat u wil dat mijn vrucht. En dan ga ik God danken voor wie hij is. En de vierde is dan dat ik zeg van werp je bekommernissen op God. Denk, breng je gedachten op een ander niveau. Breng je gedachten naar vandaag, niet over morgen en niet over volgende week, maar nu. Leef in het nu. En weet je, dat is hartstikke moeilijk. Als ik aan tafel zit, dan zegt Grietje wel eens tegen me, ben je wel hier? Ben je wel hier? En ik weet precies wat ze dan bedoelt. Ik zit dan lichamelijk zit ik aan die tafel. Ik stop ook het eten in mijn mond, maar ik ben er niet. En dat vind ik zeer ernstig. Alleen die opmerking al is eigenlijk stop. Stop. En dan is het zo dat je het niet fatalistisch over je heen kan laten komen, maar dan ga ik kijken, wat kan ik eraan doen? In welke vorm kan ik gehoorzaam zijn? In plaats van te tobben en te piekeren, ben ik bezig met die dingen wat Filippenzen eigenlijk zegt, van wat is nu rein? Wat is heilig? Wat is welluidend? Wat is lieflijk? Wat is rechtvaardig? In deze situatie, dat zegt de Filippenzenbrief, dat je daarmee moet bezig zijn. En ze zijn de stappen. Ik weet ze uit mijn hoofd. Ik heb het, en weet u wat het is? Het is een gewoonte. En een gewoonte aanleren, een slechte gewoonte afleren, een goede gewoonte aanleren, dat kost tijd en strijd. En ik hoop dat je dat gewoon, ja, dat je deze preek nog eens luistert. Je kunt ook de aantekeningen hebben. Ik weet dat het met iedereen heeft het iets te maken. Iedereen treft het. Die bezorgdheid. En dan heb ik het nog helemaal niet over de geestelijke wereld die ons te neer wil drukken. Dan heb ik het gewoon ook vanuit de mens. En het is zo heerlijk om echt te zien dat de Bijbel zegt van dat we niet moeten tobben, niet moeten piekeren, niet bezorgd moeten zijn. Maar dat de Bijbel ook echt actief een oplossing geeft. Dat God ons niet zegt van wat we moeten doen. Maar ik vind het altijd zo heerlijk dat dit boek niet alleen zegt wat we moeten doen, maar ook hoe we moeten doen. En ik wil zo graag met jullie bidden. Even wat stil zijn. Misschien dat Sietse en Tim ons dat laatste lied waar jullie mee eindigden van die vrede van God, van wees niet bezorgd, dat we dat even rustig luisteren. En dat we de dingen gewoon eens overdenken. Een moment ook misschien om die dingen bij God te brengen en te belijden. Dat je zegt, o Heere God, ik pieker me suf. Maar ik zie dat het echt zonde is. U heeft daar echt een oplossing voor.